Nog een mededeling, en dat is dat er bij de uitgang gelegenheid is om uw gaven te offeren, collecte. En degene die thuis meeleven en meeluisteren, kunnen hun gave overmaken op de rekening van hun eigen gemeente, met vermelding van het woord kerkhervorming. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 78, het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Tweede vers, Psalm 78. Wij willen nu samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing is allereerst uit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament en daarvan het laatste hoofdstuk, Maleachi 4. En daarna lezen we even verder uit het begin van het Nieuwe Testament, Matteüs 3. Dus wij lezen allereerst Maleachi 4 en daarna Matteüs 3. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak zal laten. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten te dien dagen, die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, de inzettingen en de rechten. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. En we lezen nu Matthäus 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden geopend en hij zag de Geest van God nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de lezing van deze beide schriftgedeelten. De tekst voor deze herdenkingsdienst van de kerkhervorming. Het zal niet een gewone preek zijn, maar toch wel een beetje een preek. Is het slot van het Oude Testament, de laatste twee versen. Malachi 4, vers 5 en 6. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Wij willen eerst samen de Heere zoeken in gebed en hem vragen om een zegen over deze samenkomst. En heel in het bijzonder over het gedenken van de hervorming in het kader van de prediking van het woord. Willen wij samen bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die troont in de hemel van uw heerlijkheid, omringd door het gezang van de engelen en van hen die in het geloof zijn heengegaan. Tot u komen wij, om uw naam te danken dat het ondanks alle beperkende maatregelen mogelijk is dat we nog samenkomen. Met een klein getal hier in de kerk, maar ook met velen die met ons verbonden zijn. U geeft ons dat, Heere. En wij zijn er de laatste maanden zo telkens weer aan herinnerd dat kerkdiensten houden en kerkelijke activiteiten ontwikkelen geen vanzelfsprekende zaken zijn. Vergeef, Heere, als we dat lang en misschien wel heel ons leven gedacht hebben. Dat uw dienst een vanzelfsprekende dienst is. En dat de kerkdiensten er vanzelfsprekend zijn. Leer het ons voor het eerst of opnieuw dat alles wat u inzet en wat u geeft, onverdiende gaven van u zijn. En daarom danken we u dat we op deze wijze de kerkhervorming mogen gedenken. En als we dat zeggen, dan willen we ook u daarvoor danken. Want gedenken en danken, dat hoort bij elkaar. Dat u de kerkhervorming gaf. Dat u een man als Maarten Luther uit de strikken van bijgeloof, van ongeloof ook, bevrijden en hem tot een machtig instrument maakte om het evangelie van vrije, soevereine genade te verkondigen. We danken u ook voor de vele anderen die met hem en vooral na hem het werk van de reformatie hebben gedragen en voortgezet. En we bidden u, Heere, als daar uw woord herontdekt werd en het evangelie van genade opnieuw ging glanzen, zijn betekenis kreeg, zijn uitwerking ook in de harten en levens van mensen, laten we zo gedenken vanavond dat wij in hetzelfde spoor verder willen gaan. En laat dat geen lippentaal mogen zijn. Want we kunnen het woord reformatorisch overal opplakken. Zonder een gereformeerd, een vernieuwd hart. En als we echt reformatorisch willen zijn in de lijn van de grote reformatie uit de 16e eeuw, dan zal het daarom gaan. Alleen de schrift, maar ook alleen genade en ook alleen geloof. Wil u dat in onze harten bewerken, Heere, voor het eerst, als we daar nog buiten staan en geen geestelijke kennis van hebben? Laat dan juist het gedenken van de wonderen van u in het verleden ons opwekken om de God van de Maarten Luther. Om de God van Paulus. En vooral om de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Te zoeken. Wil u ook al uw kinderen bij de erfenis van de reformatie stilzetten en laten ze vanavond iets mogen zien van de glorie en de voortgang van uw werk. U die trouw blijft van geslacht tot geslacht. En dan leggen we ook de kerkelijke situatie in ons goede vaderland aan u voor. U weet hoe verdeeld we zijn. En niet alleen dat. U weet ook hoe de kerken in de achterliggende tientallen jaren in allerlei vormen van verwarring terechtgekomen zijn. Hoe het leven van velen verwereldlijkt. Hoe de samenleving zich steeds meer en steeds openlijker van u afkeert. Heren, we mogen die nood toch voor u neerleggen. Laat het ook nood mogen zijn. En voortdurend mogen blijven. Dat we pleiten op uw vaste en eeuwige verbond. Op de voortgang van uw werk. Heren, verlaat ons niet. Geef dat er in deze beproevingen van de coronacrisis in de kerken een besef mag zijn en versterkt mag worden. Dat wij ons hebben te verootmoedigen onder uw hand. Geef ook dat er een besef mag zijn dat wij samen in ootmoed hebben te zoeken tot eer en verheerlijking van uw driemaal heilige naam. Naar eenheid voor zover dat op deze aarde mogelijk is. Maar u vraagt het wel. En u wilt het ook geven. En u hebt het de kerk van de eeuwen op de lippen gelegd. En we belijden het iedere zondagavond in onze kerkdiensten. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Maar er volgt ook wat. De vergeving van zonde. We belijden het, Heere, onze kerkelijke zonde. Onze kerkelijke eigenzinnigheden. Ons kerkelijk dwalen soms. O, wil u het ons vergeven. En wil u bijeenbrengen. Wat de naam van de Heere Jezus in oprechtheid aanroept. En verlangt in de vreze van zijn naam te leven. Heere, laat deze avond in alle eenvoud daartoe ook bijdragen. Dat de nood en de schuld van de kerk ook op ons hart weegt. En dat we niet aflaten om van u te smeken. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Uw naam worden geheiligd. Ook onder ons. Wil ook geven, Heren, dat in deze tijden vol maatschappelijke verwarring, vol angst, vol dreiging, een tijd die op een bepaalde manier iets heeft van de oordelen die beschreven worden in het boek Openbaring, dat er een getuigenis van de kerken uit mag gaan naar de wereld toe. Een stille of uitgesproken oproep. Kom, ga met ons en doe als wij. Dat juist degenen die u kennen mogen, de nood van de wereld, de nood van ons land en volk, op het hart mogen dragen en voor u mogen brengen. En als het vanavond gaat over de Bijbelse figuur van Elia. En in het licht van het Bijbelse spreken over Elia, van de man die door zijn tijdgenoten en door zijn leerlingen de derde Elia genoemd werd, Maarten Luther. Wil u geven, Heren, dat de macht van de prediking van Elia, van de tweede Elia, Johannes de Doper, en van de derde Elia, zo gezegd Maarten Luther, ons hart mag raken. De prediking van zonde en genade. Maar ook dat het mogen zien alleen zo. Zoals u het in het verleden door uw knechten, door uw profeten liet verkondigen. Zo is er heil voor de kerk en voor de wereld. Voor ons leven. Voor ons als zondaren. doodschuldig. En geen cent om te betalen. Lege handen. Bedelaarshanden. Heren, mogen we zo tot u komen. Ook als het gaat om deze dienst. Geef u te luisteren. Thuis, hier in de kerk. Geef u ook te spreken. Dat we uw woord recht doen, Heren. Dat we ook de erfenis van de reformatie recht doen. Maar vooral geef dat uw geest erin mee mag komen. En dat er woorden gesproken worden die harten raken. En die levens veranderen. Dat ligt niet in onze macht. Maar u wilt uw woord wel zo gebruiken. Zelfs een herdenking van de hervorming. O, wil u het doen. Niet omdat wij het waard zijn. Of verdienen. Want wij moeten het belijden met de psalm die we zo meteen aanheffen. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst vergeven. Heere, schenk het. Alleen om die ene naam die gegeven is onder de hemelen. De naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu eerst nog ter inleiding op de overdenking. Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst vergeven. Dat is het vierde vers van Psalm 79. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 98 het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. 98 het vierde vers. Beste vrienden, hebben wij Luther niet monddood gemaakt? Toen hij in 1543 begraven werd, is toen langzaam maar zeker ook zijn erfenis niet begraven. Als u iets van de geschiedenis weet, zegt hij misschien, ja, maar Luther was toch in zijn tijd heel belangrijk en daarna ook nog. En we hebben toch overal standbeelden van Luther opgericht op allerlei plaatsen. En voor de coronacrisis kon je in Duitsland een hele Lutherreis maken. Langs alle plaatsen die in het leven van Luther zijn betekenis gekregen hadden. En er worden congressen gehouden, nog steeds, over de geschiedenis van de reformatie en over de theologie van Luther en de betekenis van Luther. We houden reformatieherdenking ieder jaar en we zijn dankbaar dat hij nu op 31 oktober ook nog door kan gaan. Ja, maar is er geen lippendienst? Is dat geen lippendienst? Een paar jaar geleden was er in Wittenberg een grote bijeenkomst van de Wereldfederatie van Lutherse Kerken. En men had de vorige paus uitgenodigd, Benedictus XVI, Jozef Ratzinger, een zeer begaafd theoloog. En Ratzinger sprak voor al die Lutherse theologen en dominees uit de hele wereld. En hij geeselde ze. Hij vertelde wat hij van Luther geleerd had. Hij legde uit hoe Luther de leer van de rechtvaardiging zag. En hij zei, daarvan zijn jullie allemaal afgeweken. Het waren te wensen voor de hele wereldkerk dat jullie weer terugkeerden tot het getuigenis van Maarten Luther. Jullie dienst aan Luther is lippendienst. Het sloeg in als een bom. Maar het veranderde niets. En vandaar mijn vraag. Hebben we Luther niet de mond gesnoerd? Want Luther is maar niet een figuur uit het verleden, een naam uit de kerkgeschiedenis. Een lesje wat je op de school kunt leren over zijn betekenis en dan slaan we het boek weer dicht. Luther werd in zijn eigen dagen, zowel door zijn geestverwanten als ook wel door anderen, als een profetische gestalte gezien. Zijn medestanders vergeleken hem soms met de engel uit Openbaringen 14. Die aan het einde der tijden het evangelie ontdekt en verkondigt. En een van zijn leerlingen noemde hem de derde Elia, die de laatste fase van de geschiedenis van Gods kerk inluidt. Wat bedoelen we? Als we zeggen Luther is maar niet een figuur uit de kerkgeschiedenis, maar hij is een profetische gestalte. Wiens getuigenis, als het goed is, heel de geschiedenis door tot aan het einde der tijden met de kerken meegaat. We willen er vanavond iets van zeggen. Dat zal maar iets zijn. En het thema van mijn toespraak is Luther, de derde Elia. En er zijn drie gedachten die daarbij horen, ook in het licht van onze tekst. Allereerst als getuige van de schrift alleen, sola scriptura. Vervolgens als getuige van genade alleen. Sola gratia. En u verwacht u natuurlijk het derde door het geloof alleen. Sola fide. Nee, dat verander ik een klein beetje. Door de bekering alleen. Sola conversione. Dus, Luther de derde Elia. Als getuige van de schrift alleen. Als getuige van de genade alleen. En als getuige van de bekering alleen. Wonderlijk. Dat het laatste Bijbelboek van het Oude Testament afsluit met een verwijzing naar Elia. Wie Elia was, weten wij allemaal van onze kinderjaren af, denk ik. De kinderbijbelverhalen, de zondagsschoolverhalen, daar neemt Elia best een belangrijke plaats in. En vooral dat ontzaglijke moment waar je als kind, als je dat voor het eerst hoort, ademloos naar luistert. De confrontatie tussen Elia en de Baalpriesters. Dat ze bij de Karmel zijn en dat er eigenlijk een twistgeding ontstaat. Wie zal God zijn? Baal of de Heere, de God van Israël? En dan worden er offers gebracht. Althans, het altaar wordt gereed gemaakt om een offer te brengen aan de God van hun keuze. Maar die God zelf moet door vuur antwoorden. En de Baalpriesters, ze dansen en springen. In allerlei liturgische bochten krommen ze zich. Maar er gebeurt niets. De God die zij aanroepen antwoordt niet door vuur. En dan Elia. Hij roept God aan. De God van de vaderen. De God van het verbond. En in één ogenblik komt het vuur van de hemel en verteert het offer op het altaar zo dat het water wat over het altaar was uitgestort om alle bedrog te voorkomen, dat het verdampt en het offer in één ogenblik verteerd wordt. En het volk barst uit: de Heere is God, de Heere is God. Wel, die indrukwekkende gestalte uit de tijd van koning Achab, die het volk terugriep tot de dienst van de Heere, opriep tot bekering, daarvan zegt Malachi 4, die keert terug. Dat is eigenlijk een soort slotwoord aan het einde van de profetie van Malachi. Je mag ook zeggen een slotwoord aan het einde van de boeken van de profeten en van het hele Oude Testament. Wat bedoelt de profeet als hij in de naam van de Heere zegt: zie, ik, de Heere, zend u lieden de profeet Elia, eer dat de grote en vreselijke dag van de Heere komt. De Joodse uitleg is dat letterlijk Elia zal terugkeren vlak voor de komst van de Messias, die zij nog altijd verwachten, niet? En als daarom in een orthodox Joods gezin een jongetje van 8 dagen besneden wordt, dat is een groot familiefeest, dan wordt de deur van de woning opengezet en op een ereplaats wordt een stoel neergezet, een lege stoel, die is voor Elia. Want als de Messias in onze dagen zou komen en Elia komt, dan heten wij hem welkom. De deur open en de stoel staat gereed. Is dat het? Nee, dat is het niet. Het is wat ingewikkelder. Maar ook wat rijker. Die tekst heeft 2 toepassingen eigenlijk. De ene lezen we in Matthäus 3. En ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament trouwens. Dan wordt de Johannes de Doper geboren en rondom zijn geboorte zijn er allerlei profetieën. En als hij ongeveer 30 jaar oud vanuit de woestijn komt en zijn werk begint, als voorbereider van de komst van de Heere Jezus Christus, dan lijkt hij uiterlijk sprekend op Elia de profeet. Kemelsharen, kamelenharen mantel, linnen gordel. Hij eet sprinkhanen en wilde honing. Allemaal tekenen, zeker binnen het Jodendom van die tijd, die herinnerde aan die grote Elia uit het Oude Testament. En hij wordt ook uitdrukkelijk de tweede Elia genoemd. In Lucas 1 leest u het. Dat Zacharias, de vader van Johannes de Doper, de boodschap krijgt. Deze zal heen gaan voor hem, dat is voor de Heere Jezus, in de geest en in de kracht van Elia. En wat zie je dan bij die tweede Elia? Dat in zijn prediking hij ook doet denken aan de Elia uit de tijd van Achab. Scherpe oordeelsprediking tegen oppervlakkige godsdienst. Felle oproep tot bekering, gij adderige broedsel, de bijl is al reden aan de wortel van de boom, brengt vruchten voor der bekering waardig. Johannes de Doper, de tweede Elia. Ja, dat is duidelijk. Dat is zeker de onmiddellijke toepassing van deze slotprofetie van Maleachi. Maar de profetie heeft nog een bredere strekking. Veel uitleggers uit heden en verleden zeggen ja, wat de Heere aan het einde van het Oude Testament wil zeggen, als de profetie eeuwenlang zal zwijgen na Maleachi, is dat er een tijd komt dat de profetie weer zal herleven. Dat het profetische woord weer zal klinken. En zo krijgt de profetie aan het slot van Maleachi ook een bredere betekenis. De Heere laat zien, ik laat mijn kerk niet los. Ik zend profeten. Allereerst de tweede Elia, Johannes de Doper, de voorloper van de Heere Jezus. Maar na hem nog vele anderen die voortgaan in de geest en in de kracht van Elia. En een van die gestalten uit de geschiedenis van de kerk, een man bezield met de geest van de profetie, was Maarten Luther. Wat was zijn prediking? Wat was zijn verkondiging? Wel, dat is niet zo makkelijk in een paar woorden te zeggen. Natuurlijk weten we uit kleine boekjes over de kerkgeschiedenis die in het onderwijs gebruikt worden. Hij predikte de rechtvaardiging van de goddelozen, het artikel waarmee de kerk staat of valt. Heel mooi en het is ook waar. Maar Luthers werk is zo breed en heeft zoveel facetten dat je kan zijn denken en zijn prediking eigenlijk niet zo goed in een paar woorden samenvat. Ik wil vanavond op de kern wijzen. Althans wat Luther zelf als de kern zag. En die komt aan het licht, nee niet in 1517, toen hij de stellingen aan de slotkapel te Wittenberg hamerde. Al wordt dat tegenwoordig wel weer betwijfeld of dat echt gebeurd is. Maar ja, tegenwoordig leven we van de twijfel in de theologie niet. Nee, dat was nog niet het hart van de zaak. Het hart van de zaak van het belijden en beleven en de prediking van Maarten Luther kwam aan de orde in de pennenstrijd tussen hem en een hele bekende Nederlander. Desiderius Erasmus. De man uit Rotterdam. De wereldberoemde geleerde uit die tijd. Ik moet even iets over hem zeggen. Eigenlijk een trieste figuur, heel die Erasmus, ondanks al zijn roem die hij tijdens zijn leven al had. Hij was een buitenechtelijk kind. Kind van een priester. Die samenwoonde met een jonge vrouw. En zijn naam verraadt iets van de pijn die dat in het leven van Erasmus heeft veroorzaakt. Erasmus. Beminde. Desiderius. De gewenste. Was hij bemind? En gewenst toen hij geboren werd? Misschien wilde hij met zijn naam zeggen: ik wil zo graag bemind en gewenst zijn. En heel zijn leven heeft hij zich ingespannen om vooral bij de hooggeplaatsten aan de hoven van Europa een goede naam en een goede sier te maken. Erasmus, hij was buitengewoon begaafd. Dat zegt Luther ook herhaaldelijk als hij aan hem schrijft. Hij was de man die allerlei kerkvaders bestudeerde, ze uitgaf. Toen hij in Basel woonde, sliep hij in de uitgeverij, dat hij na wakker geworden te zijn onmiddellijk weer verder kon gaan met het corrigeren van die enorme banden met de kerkvaders Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, u noemt het maar op. En beroemd is hij vooral geworden doordat hij in 1516 de Griekse tekst van het Nieuwe Testament uitgaf. Een tekst die Luther later gebruikte toen hij de Bijbel in het Duits vertaalde. Erasmus, een man die ook heel kritisch was op de Rooms-Katholieke Kerk. Met zijn bijtende spot heeft hij de draak gestoken met de monniken en met de aflaat en met allerlei vreemdsoortige gewoonten in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar toen het erop aankwam, voegde hij zich toch naar de Heilige Moederkerk. Ondanks al zijn kritiek. En vanuit Rome werd hem eigenlijk in het geheim gedragen: het is goed als jij eens tegen die dwarse monnik uit Wittenberg, tegen Maarten Luther keert. Erasmus aarzelde. Hij was een man van vrede, geen man van strijd. Hij was een man van genuanceerd spreken, zouden we tegenwoordig zeggen. Niet de dingen op de spits drijven. Maar uiteindelijk schreef hij een verhandeling over de vrije wil. En in die verhandeling over de vrije wil zei hij tegen Maarten Luther, want hij had wel begrepen dat Maarten Luther stevige taal kon gebruiken en forse stellingen neerzetten: zo is het en niet anders. In dat boek zei hij: ja, ik houd niet zo van forse stellingen. Van dat assertieve spreken van jou, Maarten Luther. Er zijn heel veel dingen in de Bijbel die niet duidelijk zijn. En eigenlijk kan het gewone volk dat de letteren niet kent, de talen niet kent, kan de Bijbel niet goed lezen. Ze hebben de hulp van de theologen en van de kerk nodig om te weten wat de zuivere leer is. Als u iets van Luther weet, dan weet u ook dat dat precies nu iets was waar Luther op stijgerde. Hij schrijft in zijn boek, als hij antwoord geeft op dat boek van Erasmus over de vrije wil: Erasmus, en u citeer ik het maar even letterlijk in vertaling: ik prijs u zeer dat gij alleen voor alle anderen deze zaak van de vrije wil nu tegen mij aangegrepen hebt. Want dit is de hoofdzaak van allen. En ik prijs u ook dat ge me niet lastig valt met allerlei beuzelingen als het vage vuur, de aflaten en dergelijke, met welke velen mij tot nu toe gekweld hebben. Gij zijt tot nu toe de enige man die gezien hebt het rechte hoofdstuk en hebt gemeend u in de strijd te moeten begeven om uw kampvechter recht bij de strot te vatten, waarvoor ik u grotelijks dank. Dus Luther zegt zelf, hier gaat het om. En later, een terugblik van zijn leven, zegt hij, er zijn twee boeken waarvan ik hoop dat ze nog lang gelezen worden. Dat is mijn boek tegen Erasmus. En dat is mijn grote catechismus. Dat vond hij zijn beste werk. Nou, waar ging het in dat boek van Erasmus over? Hij zei dus, ik houd niet van hele sterke uitspraken. Er is zoveel onhelder in de schrift. Daar reageert Luther op. Hij zegt, ja, wij weten dat er vele verborgenheden zijn. Verborgenheden in God. Verborgenheden in het godsbestuur. God is groot en wij begrijpen hem niet. Maar de schrift is volstrekt duidelijk. Sola scriptura. Zijn er dan geen onduidelijke passages in de Bijbel? Ja, dat wist Luther ook wel. Maar hij zegt dan tegen Erasmus, weet je hoe dat komt, Erasmus? Dat die passages in de Bijbel zo duidelijk zijn, misschien voor jou of voor u ook wel. Dat komt omdat wij zo'n klein verstand hebben. En zo weinig geesteslicht hebben. Dat ligt niet aan de Bijbel. Dat ligt aan ons. En dat was natuurlijk niks voor die hoogmoedige, hoogbegaafde, zeer bestudeerde Erasmus. Het ligt aan ons. Want God spreekt in de Bijbel klare taal. Zeker als het gaat om de grote werkelijkheden van zonde en genade. En wij kunnen in de Bijbel, al zijn we nog zo eenvoudig, en al kunnen we nauwelijks lezen, alles vinden wat tot onze zaligheid dient. Erasmus wilde, net als de Romeinse kerk in de middeleeuwen, eigenlijk de gewone mensen ver bij de Bijbel vandaan houden, want die snappen het toch niet. Luther en Calvijn en al die anderen hebben aan de kerk de Bijbel teruggegeven. Ook aan de hele eenvoudige. Ook aan mensen zoals u en jij en ik die soms zeggen, heren, wat bedoelt u met die woorden? Maar wanneer het woord open gaat en wanneer er licht overvalt, dan zegt u net als Luther, ja, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen, uw woord bevat alles wat voor onze zaligheid nodig is. En voor Luther was dat heel in het bijzonder. Uw woord bevat een naam. Uw woord bevat de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Luther las de Bijbel, ook de meest donkere passages van het Oude Testament, heel sterk naar Christus toe. Naar Christus toe. En voor ons gevoel ging die dan wel eens een beetje ver. Vergeestelijkte die ook wel eens wat. Maar die gouden draad van Bijbellezen, gemeente. Deze schriften zijn het die van hem getuigen, is onopgeefbaar. En ik hoop dat u het wel eens meegemaakt hebt. Dat u heel stil in de kerk zat en dat het woord openging onder de prediking. En dat het woord tot u sprak. En dat alles ineens helder werd. Nee, niet dat u geen vragen meer overhield. Maar de kern van de boodschap was helder. Er is hoop midden in een duistere wereld. Er is hoop, want in de Bijbel wordt een naam uitgespeld. De naam van de Heere Jezus. Wordt een tekst uitgespeld. Een tekst die Luther zo dierbaar was. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Is de Bijbel zo ook uw schat en uw schatkamer geworden. Nee, ik vraag niet dat u zoveel inzicht hebt in de Bijbel als Maarten Luther had, want dat had hij ongetwijfeld. Maar wel of de Bijbel, of die ene naam, uw schat geworden is, uw troost geworden is, in leven en in sterven. Er zijn allerlei krachten, gemeenten, die bezig zijn om ons de Bijbel te ontfutselen. Allerlei nieuwe theorieën die zeggen ja, de Bijbel is toch eigenlijk wel een erg moeilijk boek. En om de Bijbel te leren lezen heb je theologen nodig die de grondtalen kennen en die ook de theorieën in hun vingers hebben hoe je de Bijbel moet lezen. En dan gebeurt het in onze tijd nogal eens een keer. Dat de theologen ons voorhouden, ja, er staat wel dit. Maar eigenlijk bedoelt het wat anders. Weet u, daar hebben ze zo hun theorieën voor, hun wetenschappelijke instrumenten. Als God het niet verhoedt, zijn we principieel bijna weer terug in onze postmoderne tijd, in de dagen van de middeleeuwen en van Erasmus. Geen krachtige uitspraken op grond van de schrift. Het is allemaal zo twijfelachtig. Allemaal zo onzeker. Wat is nodig? Dat we naar Elia en naar de tweede Elia en naar de derde Elia, naar de trouwe prediking van het woord luisteren. En dat de dominees in alle ootmoed weer gaan zeggen: alzo zegt de Heere, alzo zegt de Heere. Wat er nodig is, broodnodig in onze tijd. De overtuigde en overtuigende prediking van de waarheid van het woord. En wat is die kern dan? Waar ging het over toen Erasmus zijn boek schreef over de vrije wil? En Luther dat het volgende jaar in 1525 beantwoordde met de knechtelijke wil, dat is de oude titel. Of de slaafse wil, dat is beter vertaald. Wel, Erasmus leerde de vrije wil. Dat betekent dit. Dat Erasmus zei, kijk, in de Bijbel staan allerlei geboden en bevelen van de Heere. Daar staat bijvoorbeeld de grote eis, die ook in de prediking van Johannes de Doper terugkomt. Bekeert u. Daar staat, gelooft het evangelie. Nou, het is toch je reinste waanzin als God nou van een mens iets zou vragen wat hij niet kan. Dus als God zegt, bekeert u en gelooft het evangelie, dan moeten wij daar toch voor kunnen kiezen of het afwijzen. Dat leerde Erasmus. Hij geloofde wel dat we geholpen moesten worden door de genade van de Heere, want hij wist ook wel dat dat in de Bijbel staat. Maar hij zegt, principieel, als er nou echt op aankomt, dan heeft de mens de mogelijkheid om voor het heil van de Heere te kiezen of om het af te wijzen. Want als God zegt, bekeert u, moet de mens de mogelijkheid hebben om zich te bekeren. En dat ging dwars tegen heel Luthers reformatorisch bijbelse visie in. Hij had te diep doorleefd in de bange worsteling als Augustijner monnik, dat hij alleen door genade gered kon worden. En dat er geen draad van ons bij kan, ook niet iets van onze bereidwilligheid of hoe je dat ook noemen wilt. U weet waarschijnlijk de geschiedenis. Ik stip maar één of twee dingen aan. Hij is monnik geworden uit angst. Uit angst voor de toorn van God. Onderweg in een zware onweersbui struikelde hij en viel en hij dacht dat de oordeelsdag was aangebroken. Zo scheen de bliksem om hem heen en sloegen de donderslagen in zijn oren. Heilige Sint Anna, ik zal monnik worden. En Luther is monnik geworden en hij heeft vele angsten en aanvechtingen gekend. De duivel zat hem soms letterlijk op de hielen. Maar vrede vond hij niet. Totdat, hij was inmiddels docent geworden, gaf college aan jongere monniken en priesters, totdat hij op een gegeven ogenblik de brief aan de Romeinen bestudeerde en stuitte op dat weerbarstige woord, de gerechtigheid Gods. Hij dacht dat die gerechtigheid Gods, dat is Gods eisende gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid die mij veroordeelt omdat ik in mijn zondig bestaan, met alle zonden van mijn hart en van mijn handen, van mijn hoofd en van mijn gevoelens, voor de Here niet kan bestaan. En dan liep hij mij vast. Totdat hij las, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ineens zag hij het. Al studerend in de Bijbel. Het gaat hier niet om een gerechtigheid die God eist, maar die God geeft. Een genadegeschenk. Gerechtigheid die wij niet hebben, maar die God vanwege het werk van de Heere Jezus Christus uitdelen wil en toepassen wil aan ons hart. En dan schrijft hij, als hij daar later op terugblikt, zo heel mooi: toen voelde ik mij geheel opnieuw geboren. En het was alsof ik door geopende poorten het paradijs van God zelf was binnengegaan. Terstond toonde mij de gehele Heilige Schrift een andere aanblik. Ik doorliep vervolgens de Schrift, voor zover de herinnering mij te hulp kwam. En ik bracht iets dergelijks ook ten aanzien van de andere schriftwoorden bijeen. Andere schriftwoorden zoals werk Gods. Dat is het werk dat God in ons schept. Kracht Gods, dat is de kracht door welke Hij ons krachtig maakt. Wijsheid Gods, waardoor Hij ons wijs maakt. Sterkte Gods, heil Gods, eer Gods. Het zijn allemaal geschenken. En vanaf dat moment was hij diep tot in de kern van zijn binnenste overtuigd. Het is genade alleen en genade alleen. Er komt niets van de mens bij. Nou, als Luther zo dacht, hoe reageert hij dan op die woorden van Erasmus van: als God zegt bekeert u, als dat in de Bijbel staat, dan moet de mens daar toch een zekere bijdrage aan kunnen leveren. Dan kun je toch kiezen voor of tegen. Laat ik het maar zo zeggen. En tegelijk ook een beetje toepassen. Luther zei: ja, Erasmus, je hebt gelijk. Als God iets eist, dan hebben wij dat volstrekt ernstig te nemen. Als God zegt, bekeert u, Luther's eigen woorden, dan meent hij dat ook. Als hij zegt, gelooft het evangelie, dan meent hij dat ook. En wie zijn wij zondige mensen dat we ons zomaar makkelijk van de eisen van God afmaken? Dan zondigen we tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Herkenbaar? Hoe is dat bij u? Hoe is dat onder ons? Hoe is dat in onze gezindten? kom je niet vaak mensen tegen en misschien bent u hem ook wel tegengekomen in uw eigen hart. Ik in elk geval wel. Dat als de eisen van de Here komen, dat je onmiddellijk denkt aan je onmacht. Of misschien wel aan je onwil. En zo met een orthodox klinkend woord de eisen van God krachteloos maakt. Hoe lang heeft het woord bekeerd u al geklonken? In uw leven? In de gemeente waartoe u behoort? Hoe lang blijft u nog onbekeerd doorleven? Nooit ingezien. Als de wet gelezen wordt. Het eerste gebod. En u moet belijden dat u na 20, 30, 60 jaar kerkgang nog onbekeerd bent. Dat u het eerste gebod overtreden hebt. Door u niet te bekeren. En door niet te geloven. Kunnen we makkelijk leven met de gedachte, ja, er moet een wonder gebeuren, dat moet. En dat wil de Heere ook doen. Maar als we het gebruiken om onszelf buiten schot te houden, dan zondigen we volgens Luther, en dat is ten diepste Bijbels, tegen het eerste gebod. Maar Luther gaat verder. Wij moeten die eisen ernstig nemen. Maar waarom heeft God die eisen gegeven? In een wereld na de val van Adam en Eva in het paradijs. Waarom? Omdat hij weet dat mensen dat wel zouden kunnen doen uit eigen kracht? Wel, nee. God heeft die eisen gegeven niet om tot ons te zeggen, dit kun je wel. Maar dit kun je totaal niet. God geeft zijn vermaningen, eisen, zijn heilige wet, om ons te laten zien dat we totaal niet in staat zijn om ook maar een klein deel van een millimeter aan die wet te voldoen. Om ons te wijzen op het totale bankroet van ons zondaarsbestaan. Opdat we aan het eind komen met onszelf. Buigen voor Gods heilig recht. Luther noemt dat God recht geven. God rechtvaardigen. Heere, als u mij zou overgeven aan de eeuwige nacht, dan zou het rechtvaardig zijn. Totaal onmogelijk. U vraagt, is dat alles? Nee, dat is niet alles. Juist in die totale onmogelijkheid wordt een mens uitgedreven naar de enige naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En Luther wordt niet moe soms in ontroerende beelden en uitvoerige beschouwingen de naam van Christus groot te maken. En dat doet hij ook met deze bedoeling. Het werk van de verlossing van een zondaar, van de bekering, van het behoud, is zozeer een zaak van genade dat er ook tot totaal niets van ons bijkomt. Want wanneer er wat van ons bijkomt, dan verdonkeren we het werk van Christus. En doen we God smaad en smart aan. Kijk, en nu begrijpt u hoop ik iets van die geweldige strijd tussen Erasmus en Luther. Het ging Luther ten diepste om het volk. Komen karakter van de genade van God. Wat niet verduisterd mag worden om het heilige borgbloed van de Heere Jezus Christus, waar geen schaduw op mag vallen. Het ging om het woord van de apostel Paulus. Het zij verre van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. En ondertussen brengt deze gedachte wel met zich mee dat Luther in zijn boek en ook in zijn andere werken scherp ontmaskerend kan spreken over de zonde. Er staat in zijn boek tegen Erasmus, dat boek dus over de knechtelijke of slaafse wil, een heel opmerkelijk beeld waarmee hij illustreert hoe de dingen zijn. Erasmus had gezegd, de mens staat als het ware tussen God en de duivel in. Hij heeft de vrije keuze of hij voor God kiest of voor de duivel kiest. En dan zegt Luther en hij gebruikt dit beeld. De mens staat als het ware tussen God en de duivel in, ja. Alsof hij een rijdier is. Een ezel of een paard, zoals dat in die dagen natuurlijk veel gebruikt werd. Hij zegt, maar het beslissende is wie daar op dat dier gaat zitten. Als de duivel erop zit, dan doet dat dier wat de duivel zegt en niets anders. Maar als God erop zit, dan volgt dat dier het spoor van zijn meester. Daarom is het zo belangrijk dat door genade de duivel als rijder op ons leven afgeworpen wordt en de Heere het in ons leven voor het zeggen krijgt. Om dat beeld is Luther wel bekritiseerd. Dat gaat meestal veel te ver. Wat Luther bedoelt te zeggen, naar mijn diepe overtuiging, is dit: dat een mens zonder God, een mens die nog zonder de Heere leeft en zonder bekering en geloof voort kan leven, ook al is hij misschien uiterlijk best wel religieus en betrokken bij kerk en actief, dat hij onder de heerschappij van de duivel staat. Niet halverwege al een beetje in de richting van de Heere gaat, zoals de Rooms-Katholieke theologie van die dagen openlijk leerde. Radicaal verloren onder de macht van de boze. Luther wist uit zijn eigen leven, en hij zag het ook in de schrift, de zonde heeft een verslavende werking. Maak je tot slaaf van de boze. En het is nodig, schrijft hij in een preek, dat wij de boeien waarmee we vastzitten aan de zonde, dat wij die opheffen naar omhoog en bidden, o Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Misschien noemt Luther over de eeuwen heen nu de naam van iemand die meeluistert of hier in de kerk zit. Dominee, dat is het. Ik zit vast. Dan zegt Luther, daar herinnert de Heer je aan, opdat je met al je banden en onmogelijkheden en dwarsheden en het dwalende hart de toevlucht zou nemen tot die enige naam. Want die genade van de Heer Jezus Christus is zo groot, dat de grootste zondaar zalig kan worden. En dan gaat Luther bijna zingen. En ik haal maar een korte passage aan uit een van zijn werken over het heilig avondmaal. Een belijdenis. Waarin hij zegt dat God de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de God zijn die arme zondaren om niet willen zalig maken. Het gaat zo. Dit zijn de drie personen, schrijft Luther. En de ene God die zichzelf aan ons allen helemaal gegeven heeft. Met alles wat hij is en wat hij heeft. De Vader geeft zich aan ons met hemel en aarde en alle schepselen, opdat ze ons zouden dienen en wij ze zouden gebruiken. Maar die gave, scheppingsgave, is door Adams val verduisterd en nutteloos geworden. Daarom heeft ook daarna de Zoon zich aan ons gegeven. Heel zijn werk, heel zijn lijden, zijn wijsheid, gerechtigheid geschonken, ons met de Vader verzoend, opdat wij weer levend en rechtvaardig zouden zijn en ook de Vader met zijn gaven zouden erkennen en bezitten. Maar deze genade komt niemand ten goede wanneer ze zo heimelijk verborgen zou blijven en niet tot ons zou kunnen komen. Daarom komt de Heilige Geest en geeft zich ook geheel en al aan ons. Hij leert ons de weldaad van Christus die ons bewezen is kennen. Helpt om haar te ontvangen en te behouden. Om haar op een nuttige manier te gebruiken, uit te delen en om haar te vermeerderen en te versterken. Hij doet dat zowel uiterlijk als innerlijk. Innerlijk doet hij dat door het geloof, maar uiterlijk door de prediking van het evangelie, de doop en het avondmaal. Wat een gedachte niet, dat wie genade ontvangt, genade die Luther bij Erasmus zo diep verduisterd zag, wie genade ontvangt ontmoet in het woord en in de sacramenten, een God die alleen maar geeft. De Vader geeft, de Zoon geeft, de Geest geeft. Je zou ook mogen zeggen, die ontmoet alleen maar gevende liefde. En wie daar iets van weet, die zegt ja, Luther, ja gelijk. Als er één nagelschrap van mij bij moest, van mijn wil, van mijn goede voornemens, noem maar op, dan was het een verloren zaak. Het is genade en genade alleen. Je zou de vraag nog kunnen stellen, en daar nog kort over, betekent dat niet dat mensen dan onder zo'n soort theologie, zo'n soort prediking heel lijdelijk worden? God moet het doen? Ja, God moet het doen. Maar God wil het ook doen. En Luther was alles behalve een erge lijdelijke prediker, hoor. Hij kon dringend roepen tot bekering, ernstig de zonde ontmaskeren, maar ook liefdevol nodigen om de toevlucht te nemen tot het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar als ik het goed zie, dan zit er vooral in zijn prediking een diepe drang om zondaren te confronteren met hun verloren leven. Zit er in zijn prediking iets van de eerste Elia en misschien nog wel meer van de tweede Elia? Johannes de Doper. Dat hij de flinterdunne godsdienstigheid van fariseeën en schriftgeleerden ontmaskerde. Dat hij de zondaar vertelde hoe het er werkelijk bij staat. Tussen God en zijn leven. De bij ligt al reden aan de wortel van de boom. Zouden we dat vandaag ook niet nodig hebben? Nee, niet eenzijdig. Maar wel vanuit de liefde van Christus, want de liefde van Christus dringt ons, zegt apostel Paulus. En dat was zeker ook zo bij Luther. Maar diezelfde apostel zegt in datzelfde verband: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Paulus wist ook hoe erg het is als je als verloren zondaar zonder Christus voor eeuwig verloren moet gaan. Daarom was hij zo bewogen. Daarom was hij zo ernstig. En het is in de geschiedenis van de kerk zo vaak gebeurd dat juist de prediking waar in liefde en ernst de zonde blootgelegd werd en mensen door de stuwkracht van woord en geest naar Christus gedreven werden, dat die prediking gezegend is. Dat Elia-element, als ik het zomaar mag noemen. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Misschien denkt u, als u daar iets van weet, aan de prediking tijdens de grote opwekking in het begin van de 18e eeuw. Jonathan Edwards, Whitefield en anderen. Wat was de kern van hun prediking? Precies dezelfde als van Luther. Ook al waren de woorden misschien net een beetje anders. Geen gerechtigheid in ons. Als Edwards zijn beroemde preek houdt, die later beroemd geworden is dan natuurlijk, zondaren in de handen van een toornend God, een hele scherp ontdekkende preek. Dan worden er onder die preek tientallen mensen bekeerd. En Edwards was helemaal geen groot redenaar. Hij las alles op. En als hij opkeek, dan staarde hij naar de deur achter in de kerk, naar het klokkentouw wat daar hing. Maar de woorden werden gedragen en waren geladen met de kracht van de geest. Met de kracht en de geest van Elia. En zondaren werden verslagen in het hart. En namen de toevlucht tot de Heer Jezus. We begonnen met die vraag: hebben we Luther niet stom gemaakt? Het woord ontnomen. Als je in de reformatorische traditie in Duitsland kijkt, dan is deze Luther de Luther van het door genade alleen. De Luther van de knechtelijke wil, de wil die uit zichzelf nooit God wil zoeken, bijna overal vergeten. En als we naar ons van oorsprong calvinistische vaderland kijken, waar wordt zonde en genade nog echt bijbels gepreekt? Ja, het is er nog wel. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Het is er ook nog wel in verschillende kerken en we mogen dankbaar zijn dat we hier met verschillende kerken zijn. Maar dreigt het gevaar niet? In de breedte van de reformatorische gezindte dat het toch een beetje anders wordt. Dringt de boodschap van Luther in het licht van onze tekst er niet toe: Heere, geef zulke prediking dat de harten van de vaders tot de kinderen bekeerd worden en de harten van de kinderen tot de vaders, want zo staat het er eigenlijk. De vaders, ja, dan denkt u misschien aan vaders die toen leefden en kinderen die een beetje ongehoorzaam waren. Misschien bedoelt de profeet dat ook wel, maar zijn eigenlijke bedoeling is dat hij het volk van Israël in de dagen waarin hij leeft wil terugbrengen tot de aartsvaderen. Tot de kerk van alle eeuwen. Tot het algemeen en ongetwijfeld geloof. Heere, geef het. Laat dat ons gebed zijn op deze gedenkdag van de kerkhervorming. Dat wij als kinderen van de reformatie teruggebracht worden tot de Vader. En de Vader met hun geschriften en met hun gedachten en met hun overtuigingen, met hun krachtig beleiden op grond van Gods woord terugkomen naar ons. En bovenal, Heere, keer u weder tot ons. Keer weder, Heere, der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Daarom blijft er eigenlijk bij een reformatieherdenking als deze één roep over. Bekeert u. Voor het eerst, als u nog vreemdeling bent van de genade. En als u de Heere kennen mag telkens weer. Dat zegt Luther, de derde Elia. En dan zit de klem van de woorden van de tekst en ook van het leven en van het werken van Luther toch hierin. Dat Luther zelf geloofde en velen van zijn tijdgenoten dat het einde der dagen gekomen was. En je mag ook zeggen, op grond van de woorden over eerste, tweede, derde Elia. De Heere stuwt de geschiedenis van deze wereld naar het einde. De dagen komen van de komst van koning Jezus op de wolken waar Luther zo naar verlangde. Wie weet hoe spoedig. Daarom, nu het nog het heden van de genade is, zoek de God van Elia, de God van Maarten Luther, de God van de vaderen en leef. En dan is er ook verwachting. Dwars door de nacht en de duisternis van de tijden heen, hij zal komen. Hij komt. Hij komt. En dan fluistert het geloof soms van heler harte, ja, kom. Kom, Heere Jezus. Amen. We eindigen met dankzegging in het gebed. Heere, er is alle reden om uw naam te danken dat we in alle rust samen mochten zijn. Hier in de kerk en ook met deze dienst verbonden mochten zijn. Mee mochten luisteren. O, wil u het zegenen, Heere. Wil u de harten van de kinderen, van de nazaten van de reformatie verenigen met de harten van de vaderen. Die genade die Abraham ontving, die Petrus ontving, die Paulus ontving, die Luther ontving, die misschien onze vader of onze grootmoeder ontving. Die genade hebben wij ook nodig. En dat we dan in de weg van bekering en geloof, als arme zondaren, alles voor uw schade en drek leren achten. Om alleen Christus Jezus te winnen. Heere, geef dat dat ook in onze dagen gebeuren mag. Werk u door de prediking in de gemeente. Ook als we morgen in verschillende kerken hopen samen te komen. Wil u al uw dienaren, of het nu dienaren zijn die in de volle bediening staan, of emeriti, of kandidaten. Misschien een ouderling die een preek leest. Wil u het woord zegenen. Laat dat sola scriptura, het woord alleen, wat duidelijk is in de zaken van zonde en genade, van geloof en bekering, harten raken. Mensen uit de dood en de nood van hun zonde verlossen en brengen aan de voeten van Christus. En wil u uw kinderen onderwijzen, dieper ontdekken aan wat er bij hun aanschort, maar ook meer laten zien van de glorie van uw drieëne God, de gevende God, de gevende Vader, de gevende Zoon en de gevende Heilige Geest. Ga zo met ons, Heere. Geef ons morgen een goede zondag en laat uw woord zijn kracht mogen doen. We bidden het van u, niet om iets van onszelf, maar alleen om die ene naam, de naam van de Heere Jezus. Amen. Psalm 69, vers 14 is onze slotzang. Gij hemelaard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda's steen herbouwen uit het stof.
Thank you.
Gaat hem in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.